Geliefde gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat onze eigen predikant dominee Van der Ree ons voor. We lezen uit de Bijbel, uit Daniël 6, en Gods woord zal worden verkondigd onder het thema In de Leeuwenkuil. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn en huisvesting Pniel. En kunt u op de bekende wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. Nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Verkiezing van ouderlingen. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 september zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. Broeder G. Bosma van de Polerf 19. Broeder G. Hardeman, Middelbuurtseweg 47a. Broeder B. Oosterbrink, Paulus Pottelaan 13, Scherpenzeel. En broeder G. C. van Rossum, Mozart Dreef 73. Stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om deovolent aanstaande dinsdag 11 oktober een stem uit te brengen. Dat kan 's middags tussen 16:30 en 17:30. Of 's avonds tussen 19:30 en 20:00 in ons kerkgebouw. Als het voor u niet mogelijk is om bij het stembureau uw stem uit te brengen, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Meer informatie kunt u hierover ook vinden op de zondagsbrief. De kerkenraad vraagt uw gebed voor deze verkiezingen. We bidden of de Heere ons nieuwe ouderlingen wil geven tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Nog een huwelijksafkondiging. Aanstaande vrijdag 14 oktober hopen Stefan Huizer uit Deventer en Dianne van den Berg van de Schrijverspark 79-1, wijk 70 gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:15 in onze kerk, waarin dominee P.L.D. Visser hoopt voor te gaan. Toekomstig adres is Schrijverspark 79-1. Tot zover de mededelingen. We gaan nu samen zingen op Psalm 119, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jou gezegende eredienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door de hand van de Allerhoogste hun wasdom steeds vermeren. Zo mogen we ook met verwachting hier in dit huis van de Heren zijn vanmorgen, onder de verkondiging van zijn woord. Laten we dat doen met deze hoop, dit geloof. Psalm 92, het 7e en ook het 8e vers zingen wij. Laten we nu gaan luisteren naar de wet van de Heere die Hij ons geeft, opdat we onze zonden leren kennen, die belijden voor Christus, van Hem genade mogen ontvangen en ons leven daarnaar ook richten uit dankbaarheid. En willen antwoorden met Psalm 19, het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam zo ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we elkaar eerst nu bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Laten wij bidden en ook danken. Trouwe Vader in de hemel, wij komen tot u in ons gebed op de morgen van deze dag waarop we in uw huis mogen komen. De deuren die stonden zojuist open en ook vanmiddag gaan ze open om ons te ontvangen als gemeente, samen te komen en zo ook de liturgie mee te maken, die orde die is aangebracht waarin we leren, Heren, om tot u te komen op de juiste wijze, met de juiste houding. En ook dat die ontmoeting plaatsvindt, dat u ook naar ons toe komt. met uw woord, met uw geest, met het evangelie van uw heil. En Heer, we willen u danken dat u ons samenbrengt en laat in ons dan ook die verwachting mogen leven waarover we aan het begin van deze dienst zongen, dat als we in uw huis zijn, als we ons daar ook thuis weten, als u ons hier in de gemeente plant en een plek geeft in uw wijngaard, dat we dan ook mogen uitzien naar de wasdom, de groei. Dat we dan mogen uitzien naar vruchten. Vruchten die voor u tot verheerlijking zijn. Verheerlijking van uw naam. Omdat u, Vader, de landman bent. En wij als ranken aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen vastzitten. En als het evangelie klinkt, Heere, laat dan de Heilige Geest binnenstromen. Opdat die vruchten in ons leven zullen ontstaan, zullen groeien, zullen toenemen. Ja, Heere, dat we dan met blijdschap, met verheugde monden u mogen roemen. En u mogen zoeken en vinden. Als die vaste rots waarop we ons levenshuis mogen bouwen. Heere, wellicht dat we dat nog niet doen. Dat ons leven getekend is in al datgene wat uw woord zegt over mensen die ver bij u vandaan de wilde zoeken. Van wie het hart niet op u gericht is, nog niet op u gericht werd. Als ons hart nog vol is van de dingen van deze wereld en dat ook het belangrijkste voor ons is. Heere, wilt u dat anders maken? Want alleen, Heere, als wij van u zijn, het eigendom van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan is er toch leven en toekomst. Bewaar ons ervoor, Heere, dat iemand van ons vanmorgen hier in de kerk of ook thuis verloren zou gaan. Zou sterven zonder u gevonden te hebben. Laat u zelf vinden en wilt u ook deze dienst van morgen daartoe gebruiken. Zegent u de verkondiging van uw woord. Laat het voor ons duidelijk mogen worden wat u tot ons vanmorgen te zeggen hebt. En ieder van ons persoonlijk en ook ons als gemeente, zoals u ons op deze plek ook gesteld hebt. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan iedereen die in deze dienst of daaromheen een taak gekregen heeft. Of dat er is in deze dienst als organist, als koster, de ouderlingen en de diakenen, uw dienaar hier op de preekstoel. Heere, wilt u uw zegen geven? De mensen van de techniek. We bidden u voor de leiding van de parel, van de oppas. Heere, wees u ook hen nabij. En laat zo uw naam verheerlijkt mogen worden op deze dag. In spreken, in luisteren, in datgene wat we ook voor anderen mogen doen. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Wees u met hen die vervolgd worden. Wilt u hen beschermen en bewaren bij uzelf? Bewaren voor het woeden van de duivel? Heere, wilt u zijn macht inperken? Ja, dat heeft u gedaan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dat hij uw kerk geen hinder doe. En we bidden u, Heere, om de voortgang van uw woord, ook tegen de verdrukking in. Want het zaad van martelaren, want de dood van martelaren is het zaad van uw kerk. En zo bouwt u uw koninkrijk wereldwijd, Heere, op zoveel plaatsen. Doe het ook hier in Nederland. Wilt u ook in onze eigen plaats waar we wonen, hier in Veenendaal en de omliggende dorpen, uw naam groot maken? Wilt u een opwekking geven, dat velen u weer zullen vinden, weer zullen terugvinden ook, als ze u verlaten hebben? En breng ons samen, Heere, rondom dat ene woord van u. Dat gaat over u, Heer Jezus Christus. dat we aan uw voeten het heil en de genade mogen vinden. Heere, zo komen wij tot u. Wilt u naar ons bidden luisteren? Wilt u ons horen? Niet om iets uit ons, maar zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. In de vergeving van al onze zonden, door het bloed van Hem die ons zo heeft lief gehad. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, werkt jullie fietsverlichting? Heb je dat al gecontroleerd? Want het wordt inmiddels weer wat donkerder buiten. 'S Ochtends, het is nu nog wel licht als je naar school fietst, denk ik. Maar over een tijdje zal dat niet meer zo zijn. En ook 's avonds, als je bijvoorbeeld naar de club van de kerk gaat, dan moet je waarschijnlijk op de terugweg al door het donker. En dan is het natuurlijk belangrijk dat het licht van je fiets werkt. Mijn licht was van de week kapot. En toen ik ging kijken wat er nou eigenlijk aan de hand was, ik had het aan willen doen en de voorlamp deed het niet, toen zag ik dat het draadje los zat. Nou, dat kun je makkelijk repareren, gelukkig. Dus nu doet die lamp het wel weer. Maar dat is natuurlijk belangrijk, zo'n draadje. Het is maar een klein dingetje eigenlijk. Het is een klein stukje draad wat er te zien is. Maar dat zit aan de accu vast, aan de krachtbron. En daardoorheen stroomt de elektriciteit naar de lamp. Maar ja, als dat draadje dan net los zit, dan bereikt het die lamp niet en die kan dan niet gaan branden. Nou, we gaan vanmorgen in de Bijbel lezen over Daniël. En Daniël die mag niet meer bidden. De koning Darius die heeft een bevel uitgevaardigd dat niemand in zijn rijk 30 dagen lang mag bidden. En nou is het gebed, bidden is eigenlijk hetzelfde. Dat werkt hetzelfde als zo'n draadje van je fiets. Je hebt het nodig om aangesloten te zijn op de krachtbron. En dat is de Heere God. Als dat draadje los zit, of als het ontbreekt, dan kun je geen licht geven. Dan kun je niet leven zoals de Heere het wil. Dan kan de kracht van zijn Heilige Geest niet in je komen. Bidden is dan ook heel belangrijk. En Daniël weet dat. Dat gaan we zo lezen in de Bijbel. Daniël weet dat. En daarom blijft hij het doen. Ook al zegt de koning dat het niet mag. Hij blijft bidden. Want hij wil de Heere God meer gehoorzamen dan koning Darius. Maar dat betekent wel dat Daniël in de leeuwenkuil wordt gegooid. En hoe zou dat aflopen? Misschien ken je het verhaal wel. Zou de Heere aan hem denken? Zoals Daniël aan de Heere God is blijven denken. Nou, daarover gaan we lezen. Gemeente Daniël 6 lezen wij. Daarmee ronden we voor dit moment de serie preken uit het Bijbelboek Daniël af. De eerste 6 hoofdstukken zijn de historische hoofdstukken. Er is mij gevraagd, dominee, gaat u ook verder met hoofdstuk 7 tot en met 12? Dat zijn de profetische hoofdstukken. Dat is wel bij Leven en Welzijn mijn voornemen om dat te doen, maar niet meteen hierachteraan. Dus dat hopen we wellicht volgend jaar dan opnieuw op te pakken. We gaan met elkaar lezen, gemeente Daniël 6. En aansluitend zingen wij uit Psalm 22, daarvan vers 7 en vers 11. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. En het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. En aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. En daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. En toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. En meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. En toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: Weet, o koning, dat het een wet van Mede en Perzen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. En toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. En de koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. En de nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. En vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. En de koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? En toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben me geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. En toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelde al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op heel de aarde woonden: Mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Wij mogen straks antwoorden op de verkondiging met Psalm 91, vers 5 en 8. Gemeente, de tekst waar we bij stil willen staan is Daniël 6, het 11e vers. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Thema is in de leeuwenkuil. We letten op Darius' bevel, Daniëls gebed en Gods bescherming. Gemeente van Christus, bent u christen op uw werk? Of ben je dat op de sportvereniging? Of als je met vrienden bent? Op school? Natuurlijk, je gaat op zondag naar de kerk, je leeft mee met de gemeente en dan noem je jezelf christen. Maar ben je het ook echt? In de zin van, is het aan je te merken? Bepaalt het wie je bent? Bepaalt het je opstelling? Wat je wel of niet doet? Zouden anderen het aan je merken? Dat je christen bent? Kan zijn dat dit begin van de preek bij u meteen al wel weer de nodige vragen oproept. Want hoe ben je nou eigenlijk christen? Waar zou dat dan in moeten zitten? En zo'n vraag kan je ook in een soort van kramp brengen. Omdat je het misschien wel heel moeilijk vindt. Dat je niet goed weet wat dat dan is. En dan kom je op je werk en denk je, ja, nou moet dat, maar hoe? En dan zit je in die kramp. Lukt niet. Ik kan vanmorgen niet op alle vragen die rondom dit thema te stellen zijn ingaan. Maar één aspect, gemeente, komt wel heel nadrukkelijk naar voren in Daniël 6. En dat is dat Daniël bekend staat bij zijn collega's als een vereerder van God. Als iemand voor wie het geloof het allerbelangrijkste is. En juist daarvan maken zijn jaloerse collega's misbruik. Ze zien dat als een zwakte. Terwijl in deze geschiedenis blijkt dat het juist zijn kracht is. Dat God zijn kracht is. Weet je, wij komen vanmorgen Daniël tegen tijdens de regeerperiode van koning Darius, de Meder. Daniël is inmiddels oud geworden. Hij was 14 jaar toen hij door de soldaten van Nebukadnezar was meegenomen, samen met die 3 vrienden die bij hem waren, naar Babel, de hoofdstad van het Babylonische Rijk. En daar zouden ze worden opgeleid en worden geselecteerd als belangrijke adviseurs en diplomaten aan het Babylonische Hof. Maar die tijden zijn inmiddels voorbij. Daniël die werkt inmiddels al heel wat jaren aan dat hof. Hij is hoofd van de afdeling van wijzen. Tenminste, daar had Nebukadnezar hem zijn plek gegeven. Omdat in hem een grote wijsheid was. Zo had Nebukadnezar gemerkt. Een geest van inzicht. En dan zijn er al heel wat schermutselingen geweest. Het Babylonische Rijk is inmiddels ingenomen door de Mede en de Perzen. Daar hebben we over gelezen in Daniël 5. Belsazar, die laatste koning die dat feest had aangericht. En toen had hij die hand op de muur geschreven. Gewogen, te licht bevonden, het rijk verdeeld. En dan komt Darius aan de macht, de Mede. Maar er is met die persoon van Darius wat aan de hand. Want we weten eigenlijk niet precies wie dat nou is geweest. Ook op andere plaatsen in de Bijbel, maar ook in buitenbijbelse bronnen, is het Cyrus, Kores, die meteen aan de macht komt. En wie is nou deze Darius geweest? Sommige uitleggers die concluderen dan meteen, zie je wel, dat is natuurlijk allemaal verzonnen, die verhalen van Daniël. Zo mooi kan het allemaal niet zijn. Wonderlijk is dat, gemeente. Dat zo snel gezegd wordt. Als maar even blijkt dat gegevens in de Bijbel niet meteen corresponderen met gegevens die we vanuit andere bronnen hebben, dan wordt meteen ook getwijfeld aan het gezag van de Bijbel. Dan moet je er eigenlijk meteen maar een soort vraagteken achter zetten. Terwijl onze kennis van de geschiedenis zoveel gaten vertoont. Het zou wetenschappers toch voorzichtig moeten maken. En dan ga ik u vanmorgen niet vermoeien met alle theorieën die er zijn gemaakt, wie die Darius dan is geweest. Verschillende mogelijkheden worden gegeven. Naar mijn overtuiging is er eentje het meest aannemelijk. En dat is dat Darius waarschijnlijk koning is geweest over Babel. En Babel, dat is de hoofdstad, met daaromheen ook de provincie Babel. Een beetje zoals je dat in Amerika hebt met Washington en daaromheen Washington D.C. district. Zo was dat daar ook. En Babel met de provincie Babel, dat was natuurlijk de allerbelangrijkste landstreek van het Babylonische Rijk, wat nu door de Pers en de Mede was ingenomen, nu het Persische Rijk werd. Maar er waren nog andere gebieden. Maar op die allerbelangrijkste post, daar was Darius neergezet. En we weten dat toen Cyrus Kores Babylonië veroverde, hij aan het begin een zekere Gobrias heeft aangesteld als stadhouder over Babel met dat gebied eromheen. En hij gaf hem ook de titel koning. En Gobrias was inderdaad afkomstig uit het volk van de Meden. En die had aanvankelijk eerst aan de kant van Belshazzar gevochten, de Babyloniërs, maar hij was overgelopen, hij is misschien een van die overlopers geweest die uiteindelijk Belshazzar onderuit hebben gehaald en de poorten van Babel hebben opengezet. En daarvoor is hij kennelijk beloond door Kores en is hij op de troon van Babel gezet en hij mag zich koning noemen. En van deze Gobrias weten we uit opgravingen dat hij ook gedaan heeft wat we in vers 2 lezen, namelijk 120 stadhouders aanstellen over heel het koninkrijk met daarboven 3 rijksbestuurders, waarvan Daniël er eentje was. En hij is 62 jaar als die koning wordt. Dat is in die tijd al een hoge leeftijd. Vermoedelijk heeft Darius dan ook niet heel lang geregeerd. En heeft Cyrus, toen Darius gestorven was, een paar jaar later, de macht naar zich toe getrokken, nu definitief. Maar eigenlijk staat hij er dus al boven. Nou, waarom vertel ik u dit allemaal? U zegt misschien, nou dominee, dat is toch niet zo heel belangrijk. Het is leuk om te weten misschien. Maar die datering, gemeente, die doet er toe. Dat komt straks nog even terug. Daniël is er namelijk nog steeds. Op hoge leeftijd gekomen, de 80 gepasseerd. Nog gezond genoeg van lijf en leden, scherp genoeg van geest om als een van die 3 rijksbestuurders te worden aangesteld. En daarmee staat hij dus eigenlijk direct samen met zijn 2 collega's onder de koning. En de koning denkt er sterk over om Daniël de enige rijksbestuurder te maken. Zodat hij na Cyrus en dan Darius, dat Daniël dan de nummer 3 in het rijk zal worden. Denkt u aan hoofdstuk 5. En Daniël is er dus nog steeds. Ja, dat moet ons eigenlijk niet verbazen. Gemeente, was dat al niet Gods plan? Aan het eind van hoofdstuk 1, dat hoofdstuk waarin Daniël met zijn vrienden in Babel arriveert. En dat die jonge jongens aan het hof van Nebukadnezar terechtkomen. En dat ze dan aangeven, wij willen ons niet verontreinigen met de gerechten van de koninklijke tafel. Dat eten wij niet. Hij mag dan weliswaar onderwijs ontvangen in alle wijsheid van de Babyloniërs, en dat was heel wat. Het kan dan zijn dat hij een nieuwe naam moet dragen, waarin de naam van de Babylonische oppergod Bel doorklinkt. Maar hier trekt Daniël de grens, weet u het nog? Toen het daarover ging, geen gerechten eten van de tafel van de koning. Geef ons maar een vegetarisch dieet. Waarom niet? Daniël wil niet zondigen tegen de wet van zijn God. En God zegende hen, hij maakte hen voorspoedig En er stond aan het eind van dat hoofdstuk: en Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores, koning Cyrus. En dat is het jaar waarin Gods volk Israël haar vrijheid weer zal terugkrijgen. Gods verlossing komt. En Daniël is er nog steeds. Want het is waar wat we net zongen aan het begin van de dienst. Psalm 92. Kijk, als je zonder God leeft, dan heb je veel te vrezen. Dan ben je als kaf dat wegwaait voor de wind. Maar wie met God leeft, het rechtvaardig volk, dat zal bloeien. En zelfs in hun grijze dagen blijft hun vreugde, hun blijdschap gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En die gewenste vruchten, die zijn er bij Daniël ook. Want Daniël steekt er bovenuit. En dat wordt opgemerkt. In hem is nog steeds die uitzonderlijke geest. En je zou dat bijna met een hoofdletter willen lezen. In Daniël is de geest van God aanwezig. Niet alleen qua kennis, qua kunde steekt hij er bovenuit. Ook wat betreft oprechtheid en betrouwbaarheid. In een omgeving, een politieke omgeving, waar oplichting, fraude, corruptie en machtsstrijd aan de orde van de dag is. Daar is Daniël, mag ik het zo zeggen, christen op zijn werk. Dat zal vast niet hebben betekend dat hij elke dag liep te evangeliseren. Al zal hij het vast ook niet geschuwd hebben om erover te praten, denk ik. Hij is niet voor niets profeet immers. Maar gemeente, wat vooral aan hem opvalt is zijn betrouwbaarheid. Daarom staat hij bekend. Zijn trouwe dienst aan de koning en dat hij niet marchandeert, dat hij niet vatbaar is voor omkoping. Gemeente, is dat nou niet de belangrijkste manier waarop je christen op je werk bent? Door de vrucht van de geest te laten zien. En dat is dus inderdaad dat je betrouwbaar bent. Trouw. En dat je geduldig bent. Geduld kunt opbrengen. Met mensen, met situaties. Dat je vriendelijk bent. Goedheid. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Gemeente, als je zo je werk doet, als ze je zo kennen op je werk of op de sportvereniging of op school, waar je ook bent, dat valt op. Dan zien anderen het. Ja, zien ze het bij u, bij jou, dat de geest van God in je woont? Woont die geest in je? Hebben ze je er graag bij, in het team, omdat je zo iemand bent? Zoals ook de eerste christenen daarom bekend stonden in Handelingen 2. Die stonden in de gunst bij heel het volk. Omdat het zulke mensen waren. Niet in zichzelf, maar door de geest van God. Gemeente, rekent u erop dat het ook tegenstand oproept. Die komt er voor Daniël ook. De twee andere rijksbestuurders, die zien hun positie in gevaar. Nu de koning overweegt om Daniël nummer 1 te maken. En ze gaan op zoek. Op zoek om hem onderuit te halen. Maar ze vinden niets. Er zijn bij Daniël geen schimmige bonnetjes kwijtgeraakt. Er is geen valsheid in geschriften. Er is niets te vinden in vroegere uitlatingen. Waarmee ze hem nu nog kunnen confronteren. Kijk eens. En daarom gaan ze een stap verder. Ze weten namelijk waar ze Daniël kunnen pakken, vers 6. We zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Ze kennen Daniël goed. Hier blijkt wel dat Daniël zich er bepaald niet voor heeft geschaamd, gemeente, om als gelovige te leven. En zijn collega's die snappen er misschien niets van. Die hebben er misschien iets mee. Maar ze weten, voor Daniël is het zo belangrijk. Ze zien aan hem dat dat de bron is waar hij uit leeft. Dat Daniël maakt tot wie die is. Daniël vindt zijn identiteit, zijn wezen. Ja, niet in zichzelf en niet in hoe de dingen gaan om hem heen. Hij vindt zijn wezen in God en in Gods wet. Die is bepalend. Dat is dus na al die jaren nog steeds zo. Want dat was al in Daniël 1 zo. Toen hij als jonge jongen van 14 jaar niet van de koninklijke tafel at. En nou is hij 80 plus. En het is nog steeds zo. Jong geleerd en oud gedaan. Is dat niet om jaloers van te worden? Of misschien ook wel om je eigenlijk bij jezelf wat te gaan schamen? Als je ziet wat er over Daniël hier gezegd wordt, gemeente, er is geen kwaad woord over hem te spreken. Het enige waar ze Daniël op kunnen pakken is op zijn trouwe dienst aan de Heere God. Nou, als dat het is, dan denk ik bij mezelf, wat schiet ik dan veel tekort? En u ook wel toch? Wat is het dan nodig, gemeente, dat de Heilige Geest bezit van je neemt en al meer ook in je wordt uitgestort, opdat je hart er vol van raakt. Dat ons hart niet langer verdeeld is, want dat is het zo vaak. Een beetje God dienen natuurlijk wel, maar ook een beetje God niet dienen. Je eigen gang kunnen gaan als je ergens anders bent dan in de kerk of onder kerkmensen. Maar dat de Heilige Geest je hart verenigt tot de vrezen van Gods naam, één maakt. Daniëls collega's geven het niet op. En ze verzinnen een plan om Daniël pootje te lichten. Ze verleiden Darius ertoe om een verbod op te stellen. 30 dagen lang mag niemand in het koninkrijk een verzoek richten tot welke god of mens ook, behalve aan koning Darius. Ja, dat is slim, hè. Ze werken Darius op zijn gemoed. Die is nog maar net koning. Die heeft nog maar net die hoge positie. Wat zal dat geweest zijn voor die man? Zijn oude dag. En dat dan 30 dagen lang je er even volledig van genieten kunt, omdat niemand nog maar iets mag vragen aan een god of aan een mens, maar alleen aan jou. Ze komen allemaal naar jou toe. Ja, dan ben jij toch een soort centrum van alles. En Darius gaat voor de bijl. Een van die afgoden waar wij mensen zo gemakkelijk voor buigen. De afgod van aanzien, eer en macht. En wie deze wet de komende 30 dagen overtreedt, wordt in de leeuwenkuil gegooid. Een vreselijke dood. En Darius, hij zet zijn handtekening. En daarmee is het een wet van Mede en Perzen geworden die niet gebroken kan worden. En de leeuw brult. Ja, niet alleen die leeuwen in die leeuwenkuil. Die wachten op hun prooi. En hier brult de duivel. Die, zoals Petrus het schrijft, rondgaat als een brullende leeuw. Zoekend wie die kan verslinden. Hier staat het rijk van de duivel op tegen het rijk van Christus, dat koninkrijk dat komen zal als een steen die van de berg afrolt en alle andere koninkrijken teniet zal maken. En dit keer niet in het groot, dit keer in het klein, gemeente. Tenminste, daar komen we in hoofdstuk 6 bij terecht. Gewoon in het hart en in de levenspraktijk van één man, Daniël. Gemeente, dit is een van de trucs van de duivel. Hij wil ervoor zorgen dat u niet meer bidt. Hij weet precies hoe hij je moet losweken bij God vandaan. Hoe hij ervoor kan zorgen dat je loskomt ook van die Heilige Geest die wij zo nodig hebben. Als je nou maar je handen niet meer vouwt, je ogen niet meer sluit. Als je nou maar niet meer naar de hemel opheft, om het bij God vandaan te verwachten. Als je hem niet meer zoekt, de tijd er niet meer voor neemt, de rust er niet meer voor hebt. Heb je zo druk gemaakt, dat je er niet meer toe komt. Dan heeft hij je precies waar hij je hebben wil. Hij weet precies, gemeente, hoe hij ervoor kan zorgen dat uw geloof dor wordt. En dat vanzelf de twijfel bij je binnenkomt. Aan zijn bestaan, aan zijn leiding, aan zijn goedheid, aan Gods macht. De duivel weet precies dat bidden eigenlijk geloof in uitvoering is. En als het hem lukt je dat te ontnemen, dan laat hij je verder wel met rust. Hij laat je wel met rust. Hij heeft zijn slag gewonnen. Weet u, hoe staat het daarmee in uw leven? Met het gebed. Bid u, bid jij, jongeren, neem je daar de tijd voor. Je hebt het als kind geleerd, ongetwijfeld, hoop ik althans. Kan ook anders zijn natuurlijk. Maar bid je, zijn er momenten op de dag dat je dat bewust doet? Niet even snel, maar bewust doet. God zoeken. Of heeft hij je zo druk gemaakt met van alles? Dat het niet meer doet. Weet u, hoe erg zou u het vinden als vandaag er een verbod wordt uitgevaardigd? U mag 30 dagen lang niet meer bidden. Zou u dat raken? Daarna mag het weer, hè? 30 dagen, een maand. Maandje. Zou het u raken? Komen camera's in je huis? We gaan je monitoren. Je woonkamer, in je slaapkamer. 30 dagen. Zou u het missen? Of zegt u nou, 30 dagen is best te overzien? Het is misschien wel eens langer dat ik het zelf niet doe. Ja, wel je handen vouwen, maar echt bidden. Hè? Met aandacht, met rust. Spreken met God dat je bij hem bent. Contact met hem hebt. Maar dus snapt u waarom de duivel je dan verder met rust kan laten? Als je bent afgesneden van de levensbron, dan gaat het van binnen vanzelf bij je dood. En dan sta je open voor zonde en verleiding. Dan heb je geen weerstand meer. Geen geestelijke weerstand. Dan kom je vanzelf terecht in geestelijke duisternis. Het is belangrijk dat we het doorhebben, gemeente, dat de duivel erop uit is. Juist ook vandaag. Dat voor ons, zoals Paulus het in 2 Korinthe 2 zegt, de gedachten van de Satan ons niet onbekend zijn op dit punt. Hij wil je tot biddeloosheid brengen. En lukt het hem bij Daniel? Nee, dat is het tweede. Daniels gebed, zijn collega's hebben het precies goed gezien. Hier trekt Daniel opnieuw een grens. Want wat doet Daniel zodra hij te weten komt van het verbod van de koning? Hij gaat doen wat hij altijd doet. Het is voor hem een soort automatische beweging, kun je wel zeggen. Dat lijkt het als je vers 11 leest. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En wat gaat hij doen? Ja, hij gaat naar binnen omdat hij moet bidden. Op dat ene plekje waar hij dat altijd doet. Het is goed, gemeente, om even stil te staan bij de manier van Daniels gebed. Ik wil kort 5 dingen noemen. Ten eerste, de plaats waar hij bidt. Dat is een bovenvertrek met open vensters in de richting van Jeruzalem. Oosterse huizen hadden vaak een kamertje op het dak. Konden logees verblijven. Maar daar kon je ook bidden. Daar was het stil, daar kon je even terugtrekken. Een soort binnenkamer. Daniel heeft deze plek uitgekozen. Daar is de plek waar hij altijd bidt. En hij heeft de vensters opengemaakt. Dat is anders dan bij ons natuurlijk, daar zit geen glas in. Maar daar zaten vaak spijlen in de raamopeningen. Kennelijk heeft Daniel ze weggehaald. Bij dat ene venster wat uitkijkt in de richting van Jeruzalem. Het is dus niet alsof je in de gevangenis zit, kijkend naar Jeruzalem. Alsof je voortdurend herinnerd wordt aan de ballingschap. Nee, vrijzicht. Heeft u ook zo'n plek in huis, gemeente, waar je je kunt terugtrekken, die binnenkamer? Even de stilte opzoeken, weg van je huisgenoten, om alleen te zijn met God. Als u dat niet heeft, wilt u dat dan van de week eens gaan opzoeken? Zo'n plek. Er is vast wel wat te vinden. Laat dat een vertrouwd plekje voor u worden, waar u elke dag terugkomt. Om bewust te bidden. Met je ogen naar Jeruzalem. Dat hoeven wij nu de Heer Jezus gekomen is zo niet meer te doen. Maar misschien dat je op dat plekje wel een stukje hemel kunt zien. Waar Jezus is. Aan de rechterhand van zijn Vader. Waar hij ook voor ons bidt en pleit. Om daar als het ware naartoe te bidden. Want als we bidden, gemeente, dan praat je niet meer wat in de ruimte. Dan bid je naar God toe. Dat heeft een richting. En laat die vensters tussen u en God dan maar open zijn. Wat kun je daarin horen? Nou, dit. Laten ze openstaan voor wat God zelf heeft gezegd te zullen doen en te zullen zijn. Zijn eigen belofte. Dat die beloften, die zijn namelijk in de Heer Jezus volkomen zeker. In hem worden ze waar, worden ze werkelijkheid. En hij wil door zijn Heilige Geest het ook in uw, in jouw leven brengen. Daar mag je voor openstaan, een open venster. Dankzij zijn volbrachte werkgemeente kan dat. Hebben we toegang tot de troon van Gods genade. Opdat we barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tweede wat opvalt aan Daniëls gebed. Hij is het gewend 3 keer per dag te doen. Vaste tijden. Dat zal wel 's morgens, 's middags en 's avonds zijn geweest. Daniël zegt dus niet, ik bid wel als ik er behoefte aan heb. Wordt nog wel eens gezegd. Ik bid wel als ik er behoefte aan heb, dominee. Hoe vaak heeft u er eigenlijk behoefte aan? En wordt dat meer? Of wordt het gaandeweg minder? Zo'n redenering, gemeente, dat kan zomaar koren op de molen van de duivel zijn. Vaste tijden. Goede gewoonten aanleren, ook aan je kinderen. Waar het gaat om het bidden. En 3, Daniël gaat daarbij ook op zijn knieën. Dat is zijn gebedshouding. Die houding drukt afhankelijkheid uit. Eerbied, ontzag voor God. Weet je, dat moet ons bidden ook doortrekken. En bidden op je knieën, daar zit ook nog iets heel praktisch bij. Hè? Het helpt je tegen vermoeidheid. Tegen die slaap. Bidden op je knieën, het is nogal ongemakkelijk. Maar het zorgt er wel voor dat je het bewust kunt doen. Oefen het maar eens. Doe het maar 's morgens, 's avonds, op je knieën. En dan 4e de inhoud van Daniëls gebed. Vers 12, daar staat dat hij bidt en smeekt om genade voor het aangezicht van zijn God. Dat zal wel gegaan zijn over die wet die Darius had ondertekend. En Daniël, die zit ermee natuurlijk. Die hoort die leeuwen ook brullen in die leeuwenkuil. Het is niet zo dat Daniël denkt, nou ja, dat hem dat allemaal niks gedaan heeft. Nee, dat zal hem hebben bezig gehouden, dat blijkt hij wel uit. Hij smeekt voor God, daar zit hartstocht in. Hij komt met zijn nood naar God. Daniël weet dat je daar wel moet zijn. Je moet er niet zelf mee rond blijven lopen met zoiets. Je mag het in Gods hand geven. Smekend om genade, wetend dat je het niet verdient als die je zou helpen. Maar dat hij het wel wil doen. En dan zeggen wij erachter om Christus wil. In Jezus naam. Maar zo mogen wij bidden. Zeker ook op momenten dat we meemaken dat de nood hoog oploopt. Dat je het dan bij hem brengt. het van hem verwacht, die in zijn Zoon Jezus Christus jouw genadige Vader wil zijn. En dan nog ten vijfde, ik zei het net al, het doet ertoe op welk moment in de geschiedenis dit nu alles gebeurt. Hier kom ik terug bij die datering. Nu Darius de Meder aan de macht gekomen is, Daniël de 80 gepasseerd, want Daniël zal hebben geweten, het zit er bijna op hier, in Babel. Had God het niet zelf gezegd door zijn profeten? 70 jaar zal het duren. Het is bijna voorbij. Nog een paar jaar. Maar gemeente, dat brengt Daniël er dus niet toe om te zeggen, nou ja, dat ene maandje zonder gebed, dat kan dan ook nog wel even. Op dag 31 maar weer oppakken, nee. Hij bidt des te vaster, met open venster, om de vervulling van Gods belofte. En in gedachten ziet hij zijn volksgenoten gaan, en hij misschien zelf ook, terug naar Jeruzalem. Om stad en tempel te gaan opbouwen. Want Gods werk gaat door, gemeente. Het gaat komen wat koning Nebukadnezar had gedroomd. Die steen die van die berg afrolt, die staat voor het koninkrijk van God. Dat alle aardse koninkrijken teniet zal doen. En dat koninkrijk gaat overwinnen. En dat moet gaan komen. De Messias moet geboren worden. Er moet verlossing komen. Gods heil moet in deze wereld neerdalen. En Daniël weet, hij gaat door. En hier in Babel zit het er bijna op. En daarom laat hij zich niet afleiden. Maar bidt hij des te vuriger of Gods verlossing komen mag. Gemeente, zoals gelovigen dat altijd weer doen. In het vuur van de beproeving bidden om de komst van de Heer Jezus. Roepen, smeken, Maranatha. Heer Jezus, kom, verlos ons, laat uw koninkrijk met kracht neerdalen. Laat het tot volle vervulling en ontplooiing mogen komen. Want gemeente, God verlost en beschermt als het derde. Daniël wordt hierom vanwege dit bidden in de leeuwenkuil gegooid. Hij wordt aangeklaagd bij de koning en Darius die zit juridisch klem. Hij heeft zichzelf klem gezet. En een hele dag lang tot zonsondergang probeert hij ergens het geitenpaadje te vinden. Om eruit te komen en hij vindt het niet. Zijn wet is wet van mede en persen, die niet gebroken kan worden. En gemeente, dan wil ik tenslotte, want ik kan niet alles meer noemen, maar bij twee dingen de vinger leggen. En het eerste is wat Darius zegt, voordat Daniël dan over de rand van de leeuwenkuil wordt geduwd. Vers 17, de koning zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Darius kan het niet. Hij zit namelijk vast in zijn eigen wet. Maar die God van jou, Daniël, die zal je verlossen. Want die God is een God van recht en gerechtigheid, maar ook een God van genade. Weet je, de wet van mede en perzen, die heeft een goel nodig, een losser, een verlosser. Iemand die aan de wet kan voldoen, die de dood op zich heeft genomen, opdat anderen vrij uitgaan. De wet van mede en persen vraagt om de komst van Christus. En hij komt. Ja, nog niet als mens, geboren in Bethlehem. Maar hij komt in de vorm van de engelen. En ze zijn er daar, in de leeuwenkuil. En de muilen van de leeuwen worden dichtgehouden. En gemeente, stel u even voor. Je staat daar als Daniël op de rand van die kuil. En je hebt gesmeekt. Je hebt God gebeden om genade. Zou je geloof kwijtraken? zou je denken, ja, nou redt hij me toch niet. Nou is het toch met me gedaan. Als je de dood in de ogen kijkt. Gemeente, Daniel raakt zijn geloof niet kwijt. Hij heeft al zo vaak geoefend. In het vuur van de beproeving behoudt hij het geloof, het vertrouwen op de Heer. Want zo staat het in vers 24. Omdat hij op zijn God had vertrouwd. En nou betekent dat niet dat als je nou maar goed gelooft en als je nou maar je vertrouwen op God stelt, dat dan niets je kan overkomen. Nee. Het gaat erom, en dat betekent het wel, dat we het geloof behouden. Het geloof dat God redden en verlossen zal. Dat hij het kan in dit leven. En dat hij het doen zal door de dood heen in het nieuwe leven. Weet je, God legt zijn overwinning, zo las ik het van de week, in de bevende handen van het geloof. Je staat te trillen als een rietje op de rand van de leeuwenkuil. En je denkt, zou het echt? Zou die me nog kunnen redden? En het antwoord is volmondig. Ja, om Christus wil. Die de dood heeft overwonnen. En Daniel komt ongeschonden uit de leeuwenkuil. Tot grote vreugde van Darius. Die vervolgens een brief schrijft aan alle volken, natieën en talen. Hoort u het werk van de geest? Waarin God geëerd wordt. Want hij is de levende God, zegt Darius. Hij verlost. Hij redt. Hij is een verlosser. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel verlost heeft uit de klauwen van de leeuwen. Iedereen moet beven en sidderen. Ja, niet voor de leeuwen. Niet voor die brullende leeuw die rondgaat. Maar voor deze God. Die levende God. Broeders en zusters, verwacht veel van onze God. Bid veel tot hem. Die God die ook uw en jouw God wil zijn in zijn Zoon, de Heer Jezus. U mag hem te hulp roepen. Je mag bidden, smeken om genade. En weet dat hij je hoort. Ook al wordt uw geloof beproefd. Ook al lijkt het alsof hij niets met je gebed doet. Ook al kom je in die leeuwenkuil terecht. En word je er niet voor gespaard. Weet dat hij dezelfde is, toen en nu. Hij kan de muil van de leeuwen dicht houden, want Christus heeft de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw, overwonnen. De macht is aan hem, die heerst als overwinnaar, die kwam als verlosser. Weet te laat uw leven van hem zijn. En wees verbonden aan hem, in geloof, in gebed, want hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. U zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden in onze dankzegging. Denken we aan broeder Van Rumt, Fluvia 1. Heeft een positieve uitslag gekregen van de scan van zijn hoofd. En wacht nu op een oproep voor de ingreep waarbij schedel ook weer zal worden hersteld. We willen ook in onze dankzegging denken aan zuster Bouw van Essen. Van kost verloren 5. Ze heeft een goede uitslag gekregen van de ingreep die moest plaatsvinden vanwege een voorstadium van borstkanker. En ze gaat nog wel een traject van bestralingen in. In onze voorbeden willen we denken aan broeder W.J. Smit van de Groene Straat 6A in Reden. Hij gaat hard achteruit. Eerder werd er bij hem longkanker geconstateerd. En is deze week na eerst opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis, nu opgenomen in hospice Roosendaal in Roosendaal. Met de Z. We willen onze voorbeden ook denken aan Stefan Huizer en Dianne van den Berg die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laten wij bidden en danken. Heere, wat is het heerlijk om dat te mogen weten, te mogen geloven. Om daar ook een beroep op te mogen doen, Heere, dat u dan onze steun en toeverlaat bent. En dat we dan niets te vrezen hebben. Dat als we op u vertrouwen, dat het kwaad er dan niet bij kan. Dat het ons ten diepste niet kan losmaken van de liefde van u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat niets ons kan scheiden van die liefde. Heere, laat het ons ontdekken. In het bijzonder ook als u ons in het vuur van de beproeving hebt gebracht. Of nog zou brengen. Heere, geef ons dan de vastheid van het geloof van Daniel. Om staande te kunnen blijven. Te midden van alles wat ons bedreigt. Om niet te vrezen. Ja, om dan ook te geloven dat u uw engelen zult sturen. Die gedienstige geesten die altijd voor uw aangezicht zijn. Om voor uw volk te strijden. Heere, u haalt ze immers allemaal thuis. En u verlost. En u laat uw verlossing blijken aan deze kant van het graf en van de wederkomst. In het aardse leven nu, maar ook in het leven dat komt. Doe ons er vast in geloven en vast op vertrouwen, Heere. Dat onze hoop mag zijn, ja, dat de vreugde mag zijn die in ons hart leeft. En dat we zo ook op de plaatsen waar u ons stelt, op ons werk, in de sociale verbanden van familie en gezin, van de contacten die we hebben met vrienden en vriendinnen en bekenden, het licht mogen zijn. Dat het aan ons te zien mag zijn dat uw vreugde in ons woont. Heere, dat is vreugde in wie u bent, als die machtige God, in wiens hand ons leven ligt. Wij willen u danken dat broeder Van Rumt in de afgelopen week een positieve uitslag kreeg. En hij u daarvoor ook wil groot maken om uw bescherming, omdat u ondanks alles wat er gebeurd is, dit aan hem geeft. En Heere, wilt u nu ook de weg vrijmaken voor de operatie die moet gaan plaatsvinden. Gaat u dan ook met hem mee en wilt u hem herstel geven. Heere, wij bidden u voor zuster Bouw. Dank u dat ze een goede uitslag kreeg. Heere, dat is ook reden tot blijdschap en dankbaarheid. Geef dat de bestralingen die moeten gaan plaatsvinden ook gezegend worden. En wees u haar daarin ook nabij. Geeft u haar kracht en gedenk aan haar. Heere, wij bidden u voor broeder Smit. Heere, hij heeft het zelf gezegd. Toen de ziekte was gekomen. Het wordt alleen maar beter. Want hij weet dat hij naar u toe mag, Heere Jezus. Wilt u hem nabij zijn, ook nu. Te midden van alles wat er deze week gebeurd is. Heere, houdt u hem vast. Geef dat hij zijn hoop en zijn troost mag vinden in u, Heer Jezus Christus. En dat niet alleen hij dat doet, maar ook zijn vrouw, de kinderen en alle die om hem heen staan, de familie en bekenden. Heer, wij bidden u voor Stefan Huizer en Diane van den Berg. Als ze vrijdag hopen te trouwen, wilt u hen een gezegende en mooie dag geven en ook een goede dienst in uw huis, waarin ze hun de zegen van u willen vragen over hun leven samen. Heere, wilt u dan ook meegaan met hen? Geef dat ze samen ook aan u verbonden zullen zijn. Heere, wilt u ons ook uw Heilige Geest geven om te bidden? Wilt u de duivel en het werk van de duivel verbreken? Die probeert ons bij u vandaan te halen door het gebed ons te ontnemen. Heere, wilt u met uw Heilige Geest in ons werken, opdat ons hart mag uitgaan naar u en we daarin discipelen met discipline mogen zijn. En dat we het ook onze jongeren en kinderen mogen voorleven en mogen leren om u te zoeken. Heere, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? Zegent u ons op deze zondag. Laat het een blijde dag mogen zijn voor uw aangezicht. En hoor naar onze gebeden in de vergeving van al onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. Bent u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En tot slot willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.